beginnen de eerste appels te komen. Vorig jaar hebben we volgens mij 10 appels gehad. Ja.
Voordat je echt lekker kan oogsten.
Dit is niet de route die ik zou aanraden, maar als je heel weinig geld hebt, misschien wel de enige mogelijke route.
Kan een familiedomein alleen met bloedverwanten? In deze video gaan we antwoord geven op de meest gestelde vragen over een familiedomein en een voedselbos. Laten we meteen, en dat is ook tevens de eerste vraag, Rijn. Wat, is het hetzelfde, een voedselbos en een familiedomein?
Nee, het antwoord is nee.
Mooi, dan maar... de volgende vraag.
Nee, dus waarom is het niet hetzelfde? Een voedselbos bevindt zich meestal wel in een familiedomein.
Ja?
Maar niet elk voedselbos is een familiedomein.
Oké.
Dus een familiedomein, daar zit de gedachte achter dat het voor je familie is. Om daar het, je eten, maar ook de connectie met de natuur. Wat we ook wel de ruimte van liefde noemen, de liefdevolle interactie. Dat die interactie aangaan met je familie en voor je toekomstige generaties ook. Daar gaat het dan heel erg over. En een voedselbos is daar wel een logisch, natuurlijk deel van. Ook al hoef je het niet per se zo te noemen. Maar bomen en struiken zijn er deel van.
Ja.
Dus dat noemen we tegenwoordig vaak een voedselbos. Dat is de moderne term daarvoor. Als die voedsel veel voedsel geven. Maar dus een voedselbos kan om allerlei redenen gemaakt worden. Er zijn ook voedselbossen die puur met commerciële doeleinden. En die helemaal niet, daar waar je niet woont en zo, is het natuurlijk vrij normaal zelfs dat je niet op een voedselbos woont.
Nee.
Het is niet helemaal hetzelfde, maar wel ligt wel heel dicht bij elkaar.
Ja, jij hebt een familiedomein met een voedselbos. Wat is nou de opbrengst daarvan?
Het is belangrijk om te weten, dat net als de vorige vraag, sommige voedselbossen echt commercieel. Hè, en als je commercieel, dan ga je natuurlijk veel meer van grote opbrengst dan wat wij doen. Wij hebben het hier echt aangelegd om onze eigen familie in de brede zin te voeden en overvloed te hebben. Dus onze opbrengsten zijn ook overvloedig wat we nodig hebben.
Ja, ja.
En dat wegen wij niet, meten wij niet, vinden we ook eigenlijk helemaal niet interessant. Maar bijvoorbeeld het eerste wat we als opbrengst hadden, gelijk het jaar dat we geplant hebben in 2020, waren de rode en zwarte bessen. Die zijn heel snel al vruchten gaan geven.
Ja.
En al vanaf jaar 1 hadden we zoveel rode en zwarte bessen dat we het niet helemaal op konden eten. En dat is elk jaar alleen maar meer geworden. Dus ja, vorig jaar hebben we bijvoorbeeld een heleboel ook in de diepvriezer gedaan en jams gemaakt en dat soort dingen. En dan kun je op een gegeven moment een heel jaar ermee. En op een gegeven moment is genoeg, weet je wel.
Ja.
En overvloedig genoeg, wij spreken, de vogels kunnen ervan mee eten. Maar dan is het ook genoeg, weet
ja.
je wel. Dus
ja.
De antwoord is eigenlijk dat we overvloedig genoeg hebben, maar nog niet van alles, omdat het moet nog groeien. Maar in de toekomst wel van alles. Hè. Dus nu beginnen de eerste appels te komen. Vorig jaar hebben we volgens mij 10 appels gehad. Ja, dat is nog niet heel overvloedig.
Nee, en hoe lang hebben jullie het nu? Om even in perspectief te zien.
2020 zijn we dus begonnen. Dus
dit is dus het derde jaar.
Op het moment van het opnemen is dit
begin aan het vierde jaar. Maar gezien de oogst, derde jaar van de appeloogst. Dat brengt mij ook tot een volgende vraag. Er is namelijk een veelgestelde vraag binnengekomen en die gaat over wanneer heb je de eerste oogst?
Ja, de eerste oogst heb ik eigenlijk net al beantwoord, is dus dat je het eerste jaar hadden we al bessen. Dus de eerste oogst komt heel snel. Er zijn ook een heleboel groenten en eenjarigen die je ertussen kunt zaaien.
Okay.
Dat je gewoon direct al... En natuurlijk als je moestuin erbij hebt, zoals wij dat hebben, en wat ik iedereen wel aanraad, zeker in de eerste, pak een beetje 10 jaar. Je kunt het extensieve, je moestuin naar het voedselbos gaan verplaatsen. Dat is een ander verhaal. Maar zeker in het begin wil je dat er gewoon bij hebben. En dan kun je gewoon, moestuin kun je gelijk een seizoen later of een maand later de eerste oogst van hebben. Dus dat kan heel snel gaan. Maar er zijn bomen, zoals de walnootboom is een bekende, die gewoon als de geënte soort is, heeft een jaar of 4-5 nodig voor de eerste oogst.
Ja.
En als het een wilde soort is, zoals wij ze overwegend hebben, dan duurt het 10 jaar voordat je de eerste walnoot hebt.
Ja.
Dat zijn dan ook wel weer de meest extreme gevallen. We hebben eigenlijk van de meeste fruit en noten begint nu in het derde jaar oogstseizoen hadden we al de eerste tamkastanjes, de eerste hazelnoten, de eerste appels. Ik heb nog geen peren gezien, we hadden al wel kersen, we hadden al wel pruimen. Dus maar van alles nog relatief weinig.
Ja.
En dat komt dan allemaal meer. Het wordt nu alleen maar meer en meer en meer.
Maar als je nou kijkt naar je voedselbos, hoe lang duurt het dan voordat je echt lekker kan oogsten? Ja.
Nou ja, dat is maar wat je oogst, hè. De bessen, dat is al gewoon nu al. Als je hier in juni, mei, juni, juli komt, dan kun je elke dag naar buiten lopen. Elke dag kun je helemaal vol eten aan bessen. En er lijkt geen einde aan te komen. En aan het eind van het seizoen ja, staan ze toch aan de planten nog weer. Bessen die vallen en gewoon op de grond komen, die niemand opeet, zeg maar. Dus ja, daarin kun je dat nu al doen. He, en dat zal straks met fruit en noten ook wel zijn, over een paar jaar bij wijze van spreken. En daartussendoor hebben wij nu nog relatief weinig groenten. Want je kunt een heleboel vaste planten, ook eetbare bladeren, groenten, kun je ook tussen de bomen hebben staan. En dat was voor ons niet de allereerste prioriteit, ook omdat we een moestuin hadden en ook omdat dat iets meer uitzoekwerk was. En dan wil je eigenlijk de boomnagel iets meer daar hebben.
Ja.
Dus daar hebben wij nog relatief weinig van. Ook al kun je dingen als brandnetel en paardbloemblad en
weet ik wat, eten, ja.
Zelfs kun je allemaal wel bereiden eten, maar dat doen we niet zo.
Niet zoveel.
Nee. Dus wij eten meer uit de moestuin. Maar we zijn van plan bijvoorbeeld, we hebben het vorig jaar al over de varkentje gehad, die het nog steeds niet zijn helaas, maar daarmee is mijn plan nog steeds dat je een aantal plekken hebt die je dus elke keer weer terugbrengt naar een beginsituatie. Want groenteplanten zijn over het algemeen niks anders dan pioniers.
Ja.
In ieder geval de meeste groenteplanten die wij gebruiken. Dus als je in je voedselbos plekjes hebt die de varkens weer omvroeten of op een andere manier weer terug naar een soort begin omgewoeld worden,
ja,
dan kun je daar dus heel makkelijk weer zaadjes van sla en worteltjes en radijsjes en allerlei groentes gewoon zaaien. En mits ze natuurlijk een beetje genoeg zon krijgen en genoeg voeding daar hebben,
ja,
gaat dat ook vanzelf wel groeien. Hoeft dat niet in nette, rechte bedjes en weet ik wat allemaal. Daar wil ik naartoe, zodat ik minder intensief met de moestuin bezig ben en meer extensief op het land overal groenten tegenkom. En er zijn voorbeelden. Sepp Holzer is bijvoorbeeld een prachtig voorbeeld in Oostenrijk.
Okay.
Die dat al tientallen jaren zo doet en dat gewoon geweldig werkt. Dus waarom zou dat bij ons niet kunnen?
Nee. Andere vraag, die ook veel gesteld is. Dat is de vraag, hartstikke mooi allemaal, maar is dit nou, kan je hier Nederland mee voeden met een voedselbos? Zou het kunnen zijn dat we op een gegeven moment zoveel voedselbossen hebben dat we gewoon dat kunnen doen? Of blijft dat een mooi sprookje?
Ik denk dat het antwoord simpelweg ja is. Als we het eerst even over moestuin hebben.
Ja.
Bij moestuin is, als je daarop gaat googlen, het eerste wat ik tegenkwam is dat 200 vierkante meter moestuin al voldoende is om een familie van 4 te voeden. 200 vierkante meter. Wij hebben 10.000 vierkante meter, 1 hectare, wat wij aan ons voedselbos en familiedomein,
ja,
waarvan onze moestuin, geloof ik, ruim 500 vierkante meter is.
Oké. Okay.
Dus als het op 200 vierkante meter kan,
ja,
dan kan het zeker ook op 10.000, ja, vierkante meter.
Ja.
Sterker nog, dus als je dat erop inricht, kun je zodanig overvloed hebben. En dat zien wij al aan dingen als de bessen, dat je ook gewoon heel makkelijk met mensen om je heen kunt delen. Ik geloof persoonlijk niet dat iedereen in Nederland een familiedomein wil. Dat zou qua landoppervlakte ook eigenlijk net niet gaan. Je komt dichterbij en je denkt, maar het kan eigenlijk net niet.
Ja.
Iedere familie een hectare. Maar als je dan, bij wijze van spreken, 50% van de mensen een familiedomein zou hebben.
Ja.
Of al is het maar 20% van de mensen een familiedomein / een voedselbos. En misschien een aantal mensen dat commercieel ook echt uitbuiten en, ja, expres, zeg
zodat
maar.
Je,
of misschien voedselbos van meer dan een hectare. Want er zijn ook mensen die voedselbos van een 10 hectare maken, zeg maar.
Ja.
Dan heb je ruim voldoende eten. Het is alleen een andere manier van oogst, omdat het oogst is het meeste werk,
ja,
in zo'n voedselbos. Omdat je allerlei verschillende dingen hebt op allerlei verschillende tijden. En je niet over het algemeen net de rechte rijtjes hebt,
nee,
waar je met een tractor langs kan,
nee,
om dan te oogsten.
Dan.
Dus het groeien, ja, als het op een natuurlijke manier gebeurt, kan heel makkelijk zijn. Maar het oogsten is veel werk. En je ziet dus allerlei projecten die met voedselbos bezig zijn. Die bijvoorbeeld mensen vragen om een abonnement bij zich te nemen, zodat je zelf komt plukken bijvoorbeeld.
Ja.
Hè, dus mensen moeten wel een soort van meeshiften.
Ja.
Dat ze bijvoorbeeld elke week niet naar de supermarkt gaan om groente te kopen. Maar dat ze naar dat land gaan of naar het voedselbos gaan. Of misschien wel naar meerdere voedselbossen om verschillende producten te komen halen. Zodat ze een gevarieerd dieet met allerlei groenten en fruit en dingen elke keer weer hebben. En daar zullen we ook wel weer groepen mensen zijn die dat bijvoorbeeld leuk vinden om dat weer in te maken. En dat je gewoon lokale jammetjes, maar ook wij maken bijvoorbeeld ook potten soep in. Of dingen als augurken of zuurkool, ja, of weet ik wat allemaal. Je kunt van alles natuurlijk ook nog weer op een traditionele manier inmaken. Dat je gewoon het eten van hier, dat uit zo'n voedselbos, dat gewoon bewezen meer nutriënten heeft, meer in zit door de samenwerking van al die planten en waarschijnlijk met meer liefde geteeld is,
ja,
dat dan ook, ja, niet alleen nu te eten is, maar ook ingemaakt wordt en later te eten,
ja,
is.
Ja.
Als we dat soort voedsel met z'n allen zouden eten, dan zouden we allemaal veel gezonder zijn. Daar ben ik van overtuigd.
Ja, ik zelf ook. Ja. Een hele praktische vraag. Wat kost het? Mooi, zo'n voedselbos. Mooi, zo'n familiedomein. Wat zijn de cijfers?
Ja, nee, dat is ook wel heel belangrijk. Het meeste, ik denk dat dat heel realistisch is, het meeste kost het land. En als je dat erbij wil wonen, wat natuurlijk wel bij een familiedomein heel erg hoort. Een voedselbos kan dus gewoon een hectare agrarische grond of soms zelfs bos zijn. Maar als je een boerderij wil hebben, ja, een boerderij kost natuurlijk wel een stuk meer. Dus hè, van weinig naar veel, als je een stuk natuur in Nederland zou kopen en daar een voedselbos op zou maken, er zijn mensen die dat doen. Het is niet de route die ik zou aanraden, maar als je heel weinig geld hebt, misschien wel de enige mogelijke route.
Ja.
Dan kost dat zo rond de 10.000 euro voor een hectare, een stuk natuur.
Ja.
En dan zou je daar dus misschien in moeten dunnen. Je mag niet alle bomen kappen, dat is ook helemaal niet de bedoeling. Zou ik ook niet willen dat je dat doet. Maar dan zou je misschien een stukje dunnen en in open plekken nieuwe dingen introduceren. En dan langs en aan de rand van het bos en zo. Zodat je langzamerhand steeds meer voedseldragende soorten in zo'n bos kunt krijgen. En dan kun je daar ook wel een voedselbos van maken. Maar het is niet een hele makkelijke weg om dat te doen in het bestaanbos. Maar wel de goedkoopste weg. Dus daar begin ik.
Ja, dan ik ben benieuwd naar het vervolg inderdaad. Wat is dan,
het vervolg is dan agrarische grond.
Okay.
Dus als je verder geen boerderij hebt, zou je nog steeds een agrarisch stukje grond.
Ja?
Het verschilt enorm in Nederland afhankelijk van hoe goed de grond is en wat voor problemen de grond heeft, zeg maar. En waar in Nederland. We hadden bijvoorbeeld in Winterswijk een stuk grond wat we nu verkocht hebben voor volgens mij 5 euro per vierkante meter. Dat is dus voor een hectare 50.000 euro. Nou, dat is al best wel een stuk meer dan 10.000.
Hoop geld.
Maar dat stuk grond was niet geweldig goede grond.
Okay.
Met keileem en niet, ja, toen we het kochten in ieder geval vrij uitgemergeld en vrij nat.
Ja.
Voor een voedselbos kun je daar nog steeds wel vrij veel mee. Want uiteindelijk hebben bomen niet zo enorm bemesting nodig,
nee,
en dat soort dingen.
Ja.
Dus dat kan genoeg zijn, maar het kost wel iets meer tijd en aandacht om dat goed te doen.
Ja.
De grond hier is gemiddeld in de omgeving in Twente is al gauw 80 of 90.000 euro per hectare. Dus 8 of 9 vierkante meter.
Ja,
en in het westen kan het nog wel echt wel duurder zijn. Dus dat is dan wel wat het kost. En dat is wel enorm jammer. En ook een beetje een probleem. Boeren hebben vaak die hectares, ook krijgen ze ook weer subsidie per hectare en erven het. Ik weet niet precies hoe ze het doen. Dan zit ik niet diep genoeg in dat wereldje.
Nee.
Maar is volgens mij wel een reden waarom die
prijs zo hoog
hoger is dan je zou hopen en verwachten. Ondanks dat je er verder niks op kunt bouwen. En van boer kan het kennelijk uit. Ook al snap ik nooit hoe, hoor. Ik snap echt niet hoe het uit kan.
Nee.
Dat is een heel ander verhaal. Dat was de vraag niet.
Nee, dat was de vraag niet.
En dan heb je de laatste, de derde is, als je echt ook een boerderij en zo hebt, ja, dan kun je je voorstellen. Je weet, een boerderij kost gewoon al snel 3 ton of meer. Makkelijk.
Ja.
Dat is zelfs in de goedkope delen van het land.
Ja.
En dan hebben we het nog niet gehad over de kosten, want dat is dan natuurlijk ook wel een interessant deel. Wat zijn de kosten van voedselbos even los van het land?
Ja, nee, daar was ik benieuwd naar. Wat zijn de terugkomende kosten misschien ook wel?
Ja.
Nadat je het eerste jaar grote investering hebt gedaan, dat snap ik.
Precies. Want je hebt natuurlijk de investering alsnog, dat zijn geen terugkomen van graafwerkzaamheden, misschien een stuk grondverbetering, bomen en struiken natuurlijk. En daar is het een beetje zo gek als je het maakt.
Wat is een minimumbedrag? Dat je denkt van, wat ben je sowieso kwijt?
Nou ja, je kunt het voor een paar duizend euro al doen.
Oké.
Wij hebben aan de bomen en struiken, zeker de eerste lichting, wat voornamelijk bosplantsoen was, hebben wij denk ik 2.500 euro of zo betaald. Okay. Voor 2.500 bomen, nou misschien 3.000 of 3.500.
Ja.
Voor 2.500 bomen en struiken. En daar hebben we later nog wat meer echt voedselsoort, dus geënte appelbomen en perenbomen en dingen aan toegevoegd. Voor, nou, dat zou nog eens 1.000 of 2.000 euro zijn. Voor 5.000 euro bij wijze van spreken kom je al wel een heel eind.
Ja.
In alle bomen en struiken. Je hoeft natuurlijk niet per se graafwerkzaamheden te doen of grondverbetering. Als je geen grondverbetering doet en geen graafwerkzaamheden, dan heb je kans dat je veel water moet gaan geven. Misschien ook met een gietertje in, als het echt een droge zomer is.
Ja.
Zeker het eerste jaar. Dat is weer veel werk. Hè? Vaak als je geen geld gebruikt, dan moet je je uren gebruiken. Zo werkt het een beetje.
Dat vaak.
Nou ja, als je geen vijver hebt, wil je misschien een put slaan, of weet ik wat, wil je daarin investeren. Ik ben zelf een groot voorstander van de vijvergraven. Wij hebben best wel een hele grote vijver van zeker 1000 vierkante meter. Dus onze vijver heeft het meest gekost van alles. Het heeft denk ik wel 15.000 à 20.000 euro gekost, onze vijver. Maar dat hoef je natuurlijk niet zo uitgebreid te doen.
Nee.
En wij hebben nog een stuk, dat is trouwens niet alleen de vijver, want dat is ook met een stuk grondverbetering zit bij die 25.000 in. En die grondverbetering is dan, we hebben lavazand gebruikt om de mineralen aan te vullen die wij denken dat boeren uit het land trekken door elke keer weer opnieuw mais en weet ik wat daar te oogsten. Ook al valt het aan deze kant nog mee, want daar hebben koeien gelopen. Dus maar goed,
maar
we hebben dat toch toegevoegd. En we hebben toch een stukje compost toegevoegd, in vaste compost. Omdat we dachten daarmee de bomen allemaal een headstart te geven. Zeg
ja,
maar,
precies.
En gewoon even goede grond te maken. En we hebben dat allemaal gewoon dan één keer helemaal opengetrokken, alle graslagen. En dan al die machines en investeringen samen zit dan bij de prijs van die vijver zeg maar, in. Dat is los, denk ik. Uiteindelijk de grondverbetering en zo. Lavazand was nog het duurste, was volgens mij 2000 euro.
Toch
een keer laten eggen en dat soort dingen is natuurlijk uiteindelijk de grote prijs niet.
En zijn er ook terugkomende kosten die je elk jaar... Want ben je er dan na één jaar? Hè? Je hebt je een grote investering gedaan en dan?
Ja, dus de terugkomende kosten zijn er relatief weinig. Het is meer in dat je bezig blijft, denk ik. Je kunt het niet allemaal in één keer helemaal klaar afplanten.
Dat
doe je
ik.
Gewoon niet. En wij hebben ook gekozen om eerst de eerste paar jaren de struikjes en de boompjes aan te vullen met de wat duurdere soorten.
Ja.
Dus wij zijn elk jaar echt nog wel zeker een paar honderd euro, als niet 1000 euro of meer kwijt, om gewoon nieuwe soorten te introduceren. En dan gaat wel eens wat dood. En ja, weet je wel, daar willen we gewoon meer op orde hebben. En als dat, daarna willen we ook meer de vaste planten gaan introduceren. Dus ja, daar moet je ook gewoon startplanten hebben en zo. Of in ieder geval zaadjes. En dat kost allemaal geld. Dat zijn dan misschien uiteindelijk tientallen of honderden euro's. Dus dat soort dingen heb je. Je hebt natuurlijk wat gereedschap nodig. Wij kiezen ervoor om de paden te... Want er is in het begin gewoon veel grasdruk nog. Zo is dat, want het is nog niet een volwassen bos.
Nee.
Dus als je niet overal gras en distels en brandnetels hoog wil hebben, dan is het fijn om gras te maaien. En wij hebben daarvoor een zitmaaier. Nou, dat is ook een initiële investering. En die moet elke keer natuurlijk benzine en onderhoud hebben. Dus daar zitten wat kosten in. Het is allemaal niet mega veel, maar dat zijn toch honderden euro's per jaar misschien wel.
Ja.
En dan heb je gewoon wat gereedschap. We hebben ook een bosmaaier en we hebben een kettingzaag en een tangen en scheppen en dat soort dingen.
Maar kan je een bedrag hangen wat je reserveert voor dit soort dingen per jaar?
Vind ik moeilijk, want heel veel dingen zijn gewoon eenmalig aanschaffen.
Ja, want als je dat doet, gereedschap, dat gaat heel lang mee.
Ja, precies. Dus nee... Daardoor ben je in het begin gewoon honderden of duizenden euro's. Maar die kun je uitspreiden over je periode, weet je wel. Of je
maar
kunt het...
eigenlijk wat ik hoor is dat het eerste jaar, tweede jaar heb je nog behoorlijk wat kosten. Maar vanaf het derde jaar enzovoort heb je nog wel een paar kosten. Maar dat bepaal je eigenlijk een beetje zelf.
Ja, je bepaalt het heel erg zelf. En ook daar, weet je, sommige mensen kiezen er misschien voor om allerlei hulp in hun voedselbos. Omdat bijvoorbeeld op een gegeven moment moet je echt wel gaan snoeien.
Ja.
Wij hebben natuurlijk ook de workaways die daarmee helpen. Maar sommige mensen, die betalen misschien mensen om ze te helpen.
Precies, en dan heb je daar ook weer...
Dat ook kosten, dus dat zijn ook allemaal keuzes. En je kunt het ook heel erg laten verwilderen.
Ja, en is ook een keuze.
Dat zullen wij deels ook wel doen. Dat vind ik juist ook wel passen. En daar kun je ook wel veel voedsel nog steeds uithalen. Ja. Ondanks dat het wat verwilderd is allemaal. Dus,
Dankjewel. Heel goed. Gaan we naar de volgende vraag. Ik pak even het papiertje om te spieken. Ja. Wat er nog meer voor vragen waren binnengekomen. Ja, deze gaat echt over het familiedomein. De vraag. En de vraag is... Kan een familiedomein alleen met bloedverwanten? Kan het ook anders?
Ik denk eigenlijk dat de vraag vaak ontstaat vanuit een probleem wat nu is. Dat er is geen kinderen, er zijn geen kinderen. Of het is misschien te duur om het te doen. Dus laten we met een aantal mensen samen doen.
Ja, precies.
Dat soort dingen.
Precies, ja.
En dat zijn eigenlijk dingen die hopelijk... zich gaan oplossen in de toekomst.
Ja.
Dat dit gewoon, tenminste dat is mijn droom en hoop, dat dit zo normaal wordt in de toekomst. Dat we gewoon ook zonder erfbelastingen door kunnen geven aan onze kinderen. En dat soort dingen, dat zal niet zo snel. Maar
ja,
daar wil ik naartoe.
Ja. Ja,
en dan weet je wel, als iedereen gewoon recht zou hebben. Als dat de basis is, dat iedereen gewoon recht zou hebben op een stuk grond van ons Nederland. Het is ons land, weet je wel. Als iedereen daar ook letterlijk een stuk land van zou mogen hebben. En daarop dus een familiedomein zou kunnen maken, dan zou het bijvoorbeeld niet meer relevant zijn om het samen met anderen te doen, omdat dat goedkoper is of zo.
Nee, want het is er al dan. Dat is geen vraag meer.
Dus in het grotere plaatje en in het grotere droombeeld zijn dat details. Ik denk van, ja, maar daar gaat het niet. Doe het vooral als je het wil.
Ja,
maar,
gewoon gaan doen vooral.
Maar
als ik het
daar gaat
zo
het
hoor.
Niet om,
nee.
Weet je wel. En misschien dat onze toekomstige generaties helemaal niet meer dat soort vragen stellen. Maar
dat zullen we dan nog zien. Ja, maar ga maar beginnen. Ga maar beginnen. Rijn, dank je wel voor de veelheid aan vragen en jouw antwoorden dan.
Dank vooral aan alle mensen die kijken dat ze de vragen stellen. Want dan hebben we een idee waar we het over moeten hebben.
En tevens de oproep, dit werkt fantastisch. Dus heb je nog meer vragen? Of heb jij een vraag waar we het nog niet over hebben gehad vandaag? Zet hem weer gewoon onder de video, bij de video, ergens op een kanaal waar je wilt en kan contacten. Dan pakken we hem op en dan maken we gewoon nog zo'n video.
Zeker. Kan ook op onze Facebookpagina bijvoorbeeld. Ja.
Vergeet je niet te abonneren. We zien je. Graag de volgende keer.